Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Esther 9, vers 20 tot en met 32. Esther 9, vers 20 tot en met 32. Door te zingen psalmen, psalm 36, vers 2. Psalm 124, vers 1, 3 en 4. Psalm 77, vers 7. Psalm 22, vers 13. Het te lezen schriftgedeelte Esther 9, vers 20 tot en met 32. De te zingen psalmen, psalm 36, vers 2. Psalm 124, vers 1, 3 en 4. Psalm 77, vers 7. Psalm 22, vers 13. Wij wensen u een goede dienst.
Zet ons samen zijn vorig met het zingen van Psalm 36 en dan van het tweede vers. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van welis maakt, hier elk in liefde dronken. Dat is het tweede vers van Psalm 36. Gemeente, de schriftlezing in dit avontuur vindt u in het Bijbelboek Esther, het 9e hoofdstuk en daarvan de versen 20 tot en met 32, het einde van dit hoofdstuk. Wij noemen die als de schriftlezing in dit avontuur Esther 9, de versen 20 tot en met 32, voorafgegaan door de lezing van artikel 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, handelend over het onderscheid tussen de kanonieke en apocryfe boeken.
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocryfe, als daar zijn het derde en vierde boek van Esra, het boek van Tobias, Judith, het boek der wijsheid, Jezus, Sirach, Baruch, hetgeen bijgevoegd is tot de historie van Esther, het gebed der drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van den draak, het gebed van Manasse en de twee boeken en der Maccabeën, den welken den kerke wel lezen kan en daaruit ook onderwijzing en nemen voor zoveel als zij overeenkomen met de kanonieke boeken. Maar zij hebben zulks een kracht en vermogen niet, en dat men een door enige getuigenis van deze enig stuk des geloofs of der christelijke religie zou kunnen bevestigen. Zover is het vandaar dat zij de autoriteit van de andere heilige boeken zouden vermogen te verminderen. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die verre waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden den 14e dag der maand Adar en den 15e dag dezelfde in aller en in ieder jaar. Na de dagen in den welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droevenis in blijdschap, en van rouw in een vrolijke dag, dat zij denzelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde, en der zending en van delen aan elkander, en der gaven aan den armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden en wat Mordechai aan hen geschreven had. Omdat Haman, den zoon van Hamad Antata, den Agagiet, alle Joden vijand tegen de Joden gedacht had hun om te brengen, en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als hij voor den koning gekomen was, heeft hij door de brieven bevolen dat er zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur. Hierom vanwege al de woorden van die brief, en hetgeen zij zelf daarvan gezien hadden, en wat tot hen overgekomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegen zouden, dat men het niet overtraadde, dat zij deze twee dagen zouden houden, naar het voorschrift derzelve en na den bestemde tijd derzelve, in alle en in ieder jaar, dat er deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in allen en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat deze dagen het Purim en niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelfde geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai den Jood met alle macht om deze een brief van Purim ten tweede male te bevestigen. En hij zond de brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros met woorden van vrede en trouw. Dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op een bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liederen geroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven. Tot zover.
Grootmoeder, ons voor het heilige aangezien is hier in een gemeenschappelijk gebed. Heere, laat ons dat vervuld mogen zijn met diepe eerbied en ontzag voor uw heilig wezen en uw hoge majesteit. Een indruk te mogen ontvangen van wie gij zijt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Een rechtvaardig God, alom tegenwoordig, in wijsheid alles overtreffend, onbevattelijk. Heere, die God, die wij allen eenmaal zullen ontmoeten in het uur van ons sterven, dan zullen we weten dat er een God is. Maar mochten we dat nu al weten, ons verstand is verduisterd, onze wil is van u afgebogen, alles ligt, Heere, onder uw oordeel. Het is een ontzaglijke zaak, mens te zijn, voortgekomen uit een gevallen Adam. En dat zijn wij allen zonder uitzondering. O, daar nu enig besef van te mogen hebben, Heere, dat kan toch alleen dan als u zich openbaart aan de ziel. Als u zich vertoont, dan krijgt een mens met God van doen. En dan gaat hij zichzelf ook voor het eerst in waarheid zien. Dat heeft hij daarvoor wel eens geprobeerd krachtens opvoeding. En een zekere ingenomenheid met de leer die naar de godzaligheid is. En niet zonder gevoel wellicht, maar toch, het was geen waarheid in het binnenste. Een beschouwelijke kennis. En daar kan een mens mee leven. Daar kan die heel zijn leven mee door kerkganger zijn en blijven. Heere, maar die slag die gij plaatst als gij uzelf bekend maakt, als het in de ziel wordt gezien wie u bent, als een kleine glans van uw almacht en uw rechtvaardigheid door de vensters van die ziel binnenvalt en die ziel verlicht tot de kennis van u en zo ook van uzelf, dan is de rust voorbij. Heere, dan wordt het waar, er is een God die leeft en die ik eenmaal ga ontmoeten. Heere, en dan komt er schroom, dan komt er ook iets van eerbied, dan komt er ook iets van zoeken, vanuit de nood die dan ontstaan is, door u gewerkt is, en geef dat we dat nu ook mogen kennen. Heere, dat dat waarheid in het binnenste voor een ieder van ons mag zijn, zoals we hier aan de avond van deze dag in dit kerkgebouw mogen zijn, dat we thuis mogen wezen, door ouderdom of gebrek verhinderd op te gaan, allen hetzelfde nodig. Gods kennis, zelfkennis, Christuskennis, Vaderkennis. Kennis eenmaal volmaakt, waar toch de apostel het heeft mogen uitdrukken, dat de kerk u dan zal kennen, zoals die kerk nu gekend wordt. Heere, maar die kennisneming zal hier moeten beginnen. En wil ook daartoe deze dienst nog gebruiken. Geef ons dan, Heere, een indruk van uw heilig wezen. En geef ons zo te spreken en zo te luisteren ook in dit avontuur. Als bij vernieuwing het boek van Esther mag zijn geopend. Wilt u daar nog wat onderwijs uitgeven, Heere. Voor onze ziel op weg en reis naar die grote Godsontmoeting. Ja, en dan is het vanavond de vraag. Altijd weer, hoe zullen wij die kennis krijgen, doorgeven, ontvangen? Heer, zend dan uw licht en waarheid neder. Om met verlichte ogen des verstands de schrift te mogen zien. Om zo geleerd te worden. En zo ook anderen nog te mogen leren. Wat al gekend moet worden op weg een reis naar de eeuwigheid. Zal het wel zijn? Zal het wel zijn? Heer, dat is een vraag die ons ook gesteld wordt. Zal het wel zijn? Als de rechter u onderzoekt. Ach, zolang dat onderzoek aan onszelf is gegeven, en dat doen we ook, we houden dat zelf in eigen hand, we geven onszelf het recht om te onderzoeken, dan zullen we altijd naar onszelf toe oordelen. Dan zal het nog wel meevallen. En dan gaan we maar door van kerkdienst tot kerkdienst, tot de laatste dienst, om dan te sterven en in de eeuwige rampzaligheid te zijn. Dan zullen we zien dat al die woorden die we gehoord hebben waar zijn geweest, maar nooit van binnen. Maar dan te laat. Heere, en daarom zend uw licht en waarheid neder. Opdat we bij dat licht mogen zien. En onderwezen worden. En ook onderwijzen mogen. Opdat er ook nog in deze donkere tijd wat licht zou mogen komen. Ook in de gemeente van Vriezenveen. Heere, want ach. Dan moeten we het ook eerlijk zeggen. Maar laat het, als het eerlijk is, kan dat ook niet anders met smacht gezegd worden. Wat horen we nog en wat zien we nog en dan kijken we niets naar anderen. Maar bij onszelf, wat merken we daar dan op van kennis waarlijk die voor uw aangezicht kan bestaan? Ja, en dan komt het weer. Ons eigen onderzoek, het valt wel mee. Wilt u dan onderzoeken, zal het wel zijn als de rechter u onderzoekt. En Heere, dat is toch een wonder als u dat gaat geven. Dat doet u bij uw volk. U geeft hier onderzoek. Voor dat laatste onderzoek gaat plaatsvinden. En zo mag iedere kerkdienst ook zijn een onderzoeking. Van hart en leven. Bij het licht van uw woord. Zend daartoe uw geest. Dan bent u het die de harten doorzoekt. En dan bent u het die daar ook de mens kennis van geeft. En ja, dan. En dan alleen zal het gebeuren. Bij het licht van dat onderwijs met een schreeuw wakker worden. Ook vanavond, wee mij, ik heb gezondigd. Dan wordt dat wee mij geboren. Als een oprecht wee, dan wordt dood en verdoemenis gezien. Voor het eerst en ook geleerd als zo rechtvaardig. Passend bij uw wezen, want uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Hoe dan gaat die ziel het verstaan wat die duizendmaal gezongen heeft? Heeft gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer. En mogen we dat nou leren? In waarheid vanavond. Voor het eerst dan wel bij vernieuwing. Want dat moet de kerk ook leren. Nooit zelf te beginnen. Maar ook zelf niet voor te kunnen zetten. Heer, bij ogenblikken dan ook arm te roepen. Heer, heb ik ooit wel eens echt iets geleerd? Was dan toch maar in beelden als ik zie hoe ik leef, hoe ik denk, wat daar van binnen woedt en woedt, ook een vijandschap tegen u en de wegen die u houdt met uw kerk. Heer, wat kan dan benauwd zijn? Maar dan bent u ook die God die vernieuwt, die weer verlevendigt en de ziel weer bij de hand neemt. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat blijft toch de doorleving, dat blijft ook de beleving van de kerk. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. En neem zo vanavond de kerk maar bij de hand. Die dwalende buiten die hand van u teloeien zou gaan, eeuwig zo omkomen. Neem ons bij de hand, Heer. Leid ons door de schrift. Leid ons in de waarheid. Leid ons zo terug in uw hart. We zijn er eenmaal uitgevallen. In Adam, uit de top van de gevallen, in een eeuwige verwoesting te neer. Maar dan zijt gij die God, die uit de verwoesting, uit de ruisende kuil, ook weer kunt verhogen en zult verhogen, allen die liggen onder het zegel van uw verkiezende liefde. Heere, denk dan nog in dit avontuur, als we hier zo een ogenblik samen mogen zijn. Maar dat het ogenblik nog gezegend mag worden met het oog op die ontzaglijke eeuwigheid die aanstaande is. En dat we het leren en beleven ziel verloren. Ook voor de jonge mensen in de kerk is alles verloren. Alles verloren. Te vergeefs geleefd. Ja, dat niet. Want dan zullen we nog zijn tot eer van u in de rampzaligheid. Om eeuwig die eer van gerechtigheid te verheerlijken. In onze ondergang. U nog groot te maken. Ontzaglijk, Heer. Maar gij zult aan uw eer komen. Maar hoe zal het in ons leven zijn? Maar geef er nog een indruk van. En wil ons zo genadig zijn in het avontuur. In spreken en luisteren. Hier en thuis. Gedenk ons dan tezamen. Met de rijkdom uw barmhartigheid. Om diens wil, die gij altijd hoort. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Geliefden, wij zijn toegekomen aan bijna, moet ik zeggen, aan het einde van het Bijbelboek Esther. De geschiedenis van Esther, zoals opgetekend in het boek dat haar naam draagt, Koningin Esther. De geschiedenis van Gods voorzienigheid. Wat ligt die hierin op? De gang van God de eeuwen door. De geschiedenis van de strijd. Die doodsworsteling. Tussen het vrouwzaad en het slangenzaad. Gekomen vanaf dat ogenblik. Toen dat woord uit Gods mond uitging, ik heb vijandschap gezet. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. De vijandschap. Alle eeuwen door. Vrouwenzaad, slangenzaad. Het vrouwenzaad, Gods kerk en haar heren. Het slangenzaad, de duivel en allen die hem zijn toegedaan. De geschiedenis van koning Ahasveros, het Persische Rijk in de 5e eeuw voor Christus. De geschiedenis van Gods almacht, wijsheid en voorzienigheid. Hoe hij de aanslag van de vorst der duisternis heeft verijdeld. En het heeft omgekeerd. En wat Haman ten kwade heeft gedacht, uiteindelijk nog ten goede heeft gewerkt. De 13e van de 12e. Niet de dag van de ondergang, maar de dag van de overwinning. Geliefde, de geschiedenis van God en zijn kerk. Hoe hij in het woeden der tijden zijn kerk bewaart en voortleidt. We hebben ervan gehoord, Haman, hoe hij het volk der Joden trachtte uit te roeien. Maar hoe daardoor, dat is middelijk gesproken, door Mordechai de Jood, de pleegvader van koningin Esther, hoe door Mordechai dit voornemen is verijdeld en de dag van de wraak van de vijanden is verwarden tot een dag waarop Gods volk mocht triomferen over allen die Sion gram zijn. Haman gehangen. De vijand verslagen. Feest daarna gehouden. En dan komt die brief. Die brief van Mordechai. Daar zouden we vanavond een ogenblik bij willen stilstaan. Als dit alles gebeurd is, de strijd gestreden en ook het vreugde, de overwinning is gevierd, dan komt daar een brief. Eerst van Mordechai En later ook nog van Esther. En we lezen daarvan in het hiervoor gelezen schriftgedeelte Esther 9, allereerst de 20e vers. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen. En hij zond brieven aan al de Joden, die in al de landschappen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die verre waren. En vers 29. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail en Mordechai de Jood, met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. Tot zover. Dat is Esther 9, vers 20 en 29. Waarin wordt gesproken van twee brieven die uitgaan tot de Joden in het rijk van Ahasveros de koning. We plaatsen boven de prediking van Gods woord in dit avontuur dit woord: gedenken. Gedenken. En staan stil achtereenvolgens bij het Purim en het Heilig avondmaal. Gedenk. Allereerst Purim. Dat betekent loten. Meervoud van lot. Het lot dat door Haman geworpen is om de dag te bepalen het volk der Joden om te brengen. En ten tweede het heilig avondmaal. Waarin Christus zelf geboden heeft om te gedenken zijn lijden en sterven. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gedenk Purim en heilig avondmaal. Ik wilde eerst nog zingen van Psalm 124. 124. En daarvan het eerste, derde en vierde, dat Israël nu zeggen: blij van geest, indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan toen zij ons hier een aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. En het derde, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. Dan had een zee van rampen ons versmoord. Geloof, zij dies de Heere, die redt van het graf, die ons schoon wreed vervolgt, van oord, tot in een roof, niet in hun tanden gaf. En het vierde, want kwamen haast des vogelvangers nets, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die aard en hemel heeft gemaakt. Dat is 1, 3 en 4 van Psalm 124.
Thank you.
Geliefden, voor de derde maal komt er een brief bij de Joden in dat grote rijk van koning Ahasveros. Bij de Joden, ja, voor de derde maal. De eerste maal een brief, een decreet, een bevel, een geschrift, een plakkaat, een edict, behalvende de dood van de Joden, opgesteld door Haman, het bevel, de wet, alle Joden mogen gedood worden en hun goederen geroofd. De bedoeling is duidelijk, het volk uit te roeien. Besluit om het volk te doden. De doodstijding hadden de Joden vernomen in dat schrijven van Haman. En toen was er een groot geschrei gekomen. In zak en as had men zich verootmoedigd voor God. En dan de tweede brief, het tweede schrijven. Plakkaat, decreet, edict, hoe je het ook verder noemen wilt. Twee maanden later, ruim 70 dagen later, 70. 23e van de derde maand. Maar nu een schrijven van Mordechai. Dat eerste schrijven, het teken van de dood van de Joden, nu die tweede schrijven, het teken van het leven. Waarin het werd toegestaan aan de Joden om zich te verzamelen, te vergaderen en eenparig te strijden tegen hun vijanden en hun goederen te roven. Het recht op verweer. Tegenstand. Een brief van hoop. En hoop doet leven. En er was vreugde geweest. En dan de 13e van de 12e maand. Door Haman bepaald om de Joden te doden, mag er worden tot een dag waarop de Joden hun vijanden hebben gedood. 75.000 in het Rijk en nog eens 500 en later nog 300 in Susan, de hoofdstad van Perzië. De overwinning. En toen feest gehouden, maaltijden aangericht en elkaar voedsel toegestuurd. Een dag van vreugde gehouden. En dan, na dit alles, de derde brief. Na de brief van de dood en de brief van het leven, in deze derde brief, gedenk. Gedenk dat wonder van verlossing, de bevrijding, de overwinning. Een brief wederom van Mordechai. En wat is de inhoud van deze brief precies? Na de overwinning op de vijanden hadden de Joden uit eigen beweging al wel feest mogen houden, maaltijd gehouden en voedsel elkaar, wat dat betekent delen, toezenden, voedsel elkaar toegezonden. Een dag van blijdschap was daar geweest. Wat Mordechai in deze brief, in dit schrijven nu doet, is dat bevestigen, ordenen, en als wet vastleggen dat dit nu altijd zal moeten gebeuren. Kijk maar. Bevestig. Er is een maaltijd geweest, dat moet zo blijven. Elkaar delen toesturen moet niet veranderd worden. Een dag van vreugde zal er zijn, maar daar wordt nu ook orde in aangebracht. Want de eerste keer hadden de Joden in het geheel van het Perzische Rijk maaltijden gehouden op de 14e van de 12e maand. Maar de Joden in Susan een dag later, omdat zij 2 dagen lang de strijd hadden gevoerd tegen hun vijanden. Een dag langer dus, en daarom ook een dag later feest gevierd. Dat gaat Mordechai nu ordenen. 2 dagen, de 14e en de 15e van de 12e maand, zal het feest zijn. Blijdschap en vreugde in de gezinnen van de Joden. Bevestigen, ordenen en als wet ook uitvaardigen dat het altijd zo moet blijven. Dat iedereen verplicht is om dit te doen. De Joden, maar ook allen die zich bij hen voegen. De proselieten, de Jodengenoten, de Godvrezenden. Een wet is nu geworden. Purim. Zo moet dat feest dan heten. Purim, ik heb het u gezegd, meervoud van pur. Een Persisch woord, betekent lot. De verwijzing is u voorgesteld. Purimfeest. Mordechai's brief. De 3e. Opdat men niet zal vergeten. Opdat het nooit meer zal worden vergeten. Dit grote wonder van het behoud van het Joods volk. En u weet het nog, dieper geschouwd, de voortgang van het werk der zaligheid. Uit dit volk moest de Messias komen. De duivel wil dat verhinderen. Zijn aanslag is mislukt. En het volk zal dat gedenken. 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 Geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Zingt de dichter. Laat dat dan ook niet gebeuren. Ook u die er niet meer van weet. In de zin erbij geweest. Maar dat het ook door u nooit vergeten. En daarom een wet. Een geliefde, en dat is nu bij Gods kerk van alle tijden en plaatsen, alle eeuwen door ook zo geweest. 3 brieven. We hebben er eerder over gesproken, maar mag ik het u nog eens voorhouden? De eerste brief die Gods volk krijgt, is ook een brief die staat in het teken van de dood. Dat is een schuldbrief, een doodvonnis, als door de geest in het hart wordt afgekondigd, gij moet sterven en God ontmoeten. Dan krijgt dat volk de doodstijding thuis, de schuldbrief. En een mens die zo in waarheid is ontdekt aan zijn hemelhoge schuld voor God, die gaat werken. Om die schuld zelf af te betalen. Om het tekort aan te zuiveren. Om het goed met God te maken. Hij gaat doen wat een apostel Paulus ook zegt. Werk dan uw zelfzaligheid. En hij doet het ook met vrezen en beven. Ja, zegt u, dat moet toch niet? Jawel. Ja, maar u zegt, moet het toch niet door de werken gezaligd worden? Maar dat heb ik toch ook niet gezegd. Maar hij zal wel werken. Maar hij zal nooit aan zijn werken enig verdienstelijk karakter kunnen toeschrijven. Dat is iets wat wij nog niet zo goed onderscheiden, helaas ook onder ons nog. Dat de Heer uw geest nog eens mocht verlichten om te zien wat nou werkelijk is. Werkelijk is eigen aan ontdekking. Aan het ontvangen van een schuldbrief, dat volk gaat aan het werk. Hoe? Verootmoediging, vaste, weeklag en geschrei en nog zoveel meer. En dan inderdaad het ogenblik dat geleerd wordt. Dat dit alles nooit de schuld kan wegnemen. En maar dat mens in dit alles zichzelf nog bedoelende alleen de schuld vermeerdert. Om dan die schuldbrief op Gods tijd en uren te ondertekenen met het eigen bloed des doods schuldig. O dodelijkstijdsgevricht, ontzettende uren, dat de ziel moet sterven, maar daarvoor ingewonnen mag worden. En dan breekt het uur van de verlossing aan. En dan komt daar die tweede brief, na de schuldbrief, de vrijbrief. De vrijbrief. Wanneer Christus uit het recht Gods geschonken de ziel lieflijk omhelst, de ziel wederkerig het hoofd mag omhelzen. De vrijbrief. Uw hemelhoge schuld voor God voldaan. De vrijbrief. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Waarop de vrijspraak des vaders mag volgen. Geliefde. Een schuldbrief. Een vrijbrief. Maar de kerk krijgt ook de derde brief. De gedenkbrief. Om nu ook te gedenken. O, zegt u, maar wacht eens even. Voordat u verder gaat. U heeft een vraag, dat is goed, stel die maar. U zegt, ja, begrijp al waar dat heen gaat. Ja, gedenken, dat is duidelijk. Wat vroeger gebeurd is. Maar nou hoor ik zo vaak in de kerk ook vanaf deze kansel trouwens hoor. Hoor ik zo zeggen. Van oud brood kunt ge toch niet leven. En er zijn ook wel predikers die zeggen, er kruipen de maden uit het oude brood. Is dat dan niet waar? Moet dat wel gedenken? Is het wel zo gedenken voorgeschreven zelfs? Geliefde, wat denkt u? Ik zeg het alleen uit de liefde. Wij hebben vele ondeugden, maar een van de vele ondeugden die wij hebben is deze, dat we ontzettend slecht kunnen luisteren. En zo vaak op de woorden afgaan, op de klanken afgaan en het onderscheid niet kennen. Als er ooit wat gebeurd is in mijn leven, en dat zal toch noodzakelijk zijn, geliefde. En er volgt nooit meer iets op. Dat is al ontzettend. En ik ga toch iedere keer met wat gebeurd is nog proberen goede sier te maken. Ben niet meer verlegen om nieuwe uitlatingen van Gods liefde. Kan het daar heel goed mee stellen. Dan is het waar. Dat is de dood in de pot. Alsof God niet meer heeft. Maar iets anders is het. Om bij vernieuwing weer eens teruggebracht te mogen worden in dat uur. En dat kan een van de middelen zijn waardoor God een ingezonken geest toch weer verlevendigt. En dat hij zegt, kom mijn ziel, ik ga u nog eens terugnemen. En dan maak ik het weer zo vers, dan ben ik met verse olie overgoten. En dan worden we teruggebracht in het wonder. Dat is gedenken. Hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Zegt die ziel, ik zal nauwkeurig gaan. Dus we moeten wel goed onderscheiden. En dan kan het groot zijn. Als bij vernieuwing een mens die zegt, Heere, is het ooit waar geweest? Weer eens teruggebracht mag worden in dat wonder. En weet ik wat ik nou ga zeggen? Dat u ook steeds verder teruggebracht gaat worden. Ja, dat hoort u goed. Steeds verder teruggebracht gaat. Het gedenken dat reikt steeds verder terug. Maar daarover hopelijk aanstonds nog wat meer. We keren terug tot de zaak die nu voor ons ligt. Gedenkbrief, ja. Persoonlijk, wat in mijn leven is gebeurd. Maar niet alleen persoonlijk en ieder voor zich van dat volk. Maar ook samen. Als kerk van God. Een gedenkbrief ontvangen, ja. Inderdaad, het is al gezegd. van niemand minder dan Christus zelf ontvangen de brief. Het woord. Waarop, u heeft het gehoord vanavond, artikel 6 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarop gevolg, uw geloof hebt de grondvesten. Dat woord dat uit zijn mond is uitgegaan, dat kanonieke geschrift, dat is ook Lucas 22, nietwaar? Waarin van Christus wordt opgetekend dat hij de nacht waarin hij verraden werd, dat zijn discipel in de paasal heeft gesproken. Dit is mijn lichaam, neemt eet, gedenkt. Doe dat op mijn gedachtenis. Het woord dat van zijn gezegende lippen is uitgegaan. Dat schrift is geworden. Dat tot de kerk is gebracht. Als een brief. Waarin de koning van de kerk verklaart. Dat dit de wet is. In zijn koninkrijk, in zijn kerk. Doe dat. Het bevel van de koning. Tot mijn gedachtenis. Hoort u dat? Dat is de derde brief. Dat zullen we toch moeten weten, geliefde. Een schuldbrief, een vrijbrief, een gedenkbrief. Vers 20 dus. En Mordechai beschreef deze geschiedenis. Ook dat. Hij tekent het op, de kronieken. En, dat is daarvan onderscheiden, zond de brieven naar de Joden. En u weet, de inhoud, daar staat ook bij een verklaring waarom dit moet geschieden. Gedenken. Gedenken. Wat gebeurt er dan? De kanttekenaar vermoedt een jaar later, kijkt u maar na, vers 29. Daarna schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai, de Jood, met alle macht om deze brief van Purim ten tweede male te bevestigen. Nog een keer. Wat de eerste keer uit eigen beweging is geschied, blijdschap, vreugde, bedrijven over de verlossing, door Mordechai in de brief is voorgeschreven om dat altijd ieder jaar weer te doen, al de Joden. Dat wordt nu nog eens bevestigd. In eerste instantie door Esther. Wat betekent dat? Staat met alle macht. Dat betekent met aandrang. Zult u het niet vergeten? Zult u het nooit vergeten? U mag dat niet vergeten. Ja, dat zeggen wij ook zo, met alle macht. Dat betekent ten eerste het ontzettend gewicht dat dit herdenken, dit gedenken van Purim dus heeft voor Mordechai en Esther, want Mordechai, om zo te zeggen, zet er ook zijn handtekening onder. Hè? Esther schrijft het en Mordechai is het er helemaal mee eens. Is toch heerlijk als twee kinderen Gods het eens mogen wezen, of niet? Het gewicht dus nog eens onderstreept. Maar, en ik hoop dat dat niet aan uw aandacht is ontsnapt en alsnog niet ontgaan mag, er is nog iets. En ik zeg niet dat dit iets nieuws is. Maar wel dat het hier, als het niet nieuw is, wel nog eens onderstreept wordt. Wat dan? U leest dan aan het einde van vers 31. Waar de woorden staan die nadrukkelijk en uitdrukkelijk nog eens onder de aandacht van alle Joden wordt gebracht. De zaken van het vasten en hun lieder geroep. Wat betekent dat? Niet alleen de blijdschap, wij zijn verlost. Maar zul je ook niet vergeten wat daar aan vooraf gegaan is? De nood. We moeten sterven. Wee mij. Als je het niet vergeten. De ellende. Vaste en geroep. En nogmaals. Ik denk niet dat het iets nieuws is wat Esther hier toevoegt. Dat hetgeen al beschreven was. Maar wel met alle nadruk nog eens naar voren brengt. Dat betekent toch ook dat ook zij heeft geweten. Wat een mens is. Ook Gods kind. Om hier juist maar weer overheen te leven. Maar met nadruk ook dit. U zou wel altijd Pasen willen vieren, of niet? Maar geen Goede Vrijdag. Of laat ik het nou maar eens zeggen in de geschiedenis van ons volk. Wel bevrijdingsdag, maar geen dodenherdenking, om zo te zeggen. Dat wordt hier dan ook nog eens naar voren gebracht. Voelt u dat, geliefde? Het gewicht om te gedenken. In het algemeen, maar ook dit nog eens, met name. Zo volgt dan ook die brief van Mordechai, nog een brief van Esther met name. Maar ook voor rekening van Mordechai. En dan heb ik hier in deze twee brieven, in die twee oproepen tot gedenken, de leer der zaligheid, de ellende, vasten en geroep. Mijn geschrei. Maar ook, gij hebt mijn wekelijks geen geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak omwonden. En ook, het stuk der dankbaarheid. Ja, zeker. Om vreugde te bedrijven. Samen de maaltijd te houden. En de armen te gedenken. De armen te gedenken. Hoort bij de dankzegging. Hoort bij de heiliging. Hoort bij het stuk wat wij noemen het derde. Van de kerk van God. Ja. Drie stukken. Hoeveel stukken zijn u nodig om getroost te leven, zalig te sterven? Drie, leraar. Herkent ge die drie stukken? Of praat u er maar over? Of grote sprong over het eerste, altijd blij en vrij enzovoort. En u bent zo dankbaar, maar nog nooit de schuld voor God ingeleefd. Of niet wetend wat geheiligd leven is? Zie nou let hem toe, geliefde. De brief van Mordechai bevestigt. En nu trek ik de lijn door vanavond. 1 Korinthe 11 vers 23. Wat gebeurt daar? Gemeente, wat gebeurt daar? Daar komt de apostel Paulus te verhalen. Hoe Christus hem persoonlijk heeft geopenbaard. De woorden van de instelling van het heilige. Dat de Heere mij bekend heeft gemaakt, zegt Paulus, schrijft Paulus. Om te gedenken. En zoals Esther eenmaal de brief van Mordechai heeft bevestigd. Zo heeft Christus zelf het woord dat hij eenmaal heeft gesproken direct donderdagavond voor de Goede Vrijdag tot zijn kerk gesproken, bevestigd. Door de mond van Paulus. De hand van Paulus. Bevestiging. Een tweede maal onderstreept. Doe dat. Gedenk dan. Doe dat op mijn gedachtenis. Wonderlijk schoon, geliefde. En wat is de Heere er dan aan gelegen? Voelt u wel? Voelt u wel? Het gewicht dat Christus zelf hier aanbrengt, door niet alleen direct een apostel, toen, donderdag, maar ook later, die wel eens genoemd is, 13e apostel, ontijdig geboren, zegt hij. Die apostel Paulus persoonlijk nog eens daarvan te verzekeren dat het gedaan zal worden. Paulus schrijft dat nog maar eens. De nacht waarin hij verraden werd, brood genomen. Doe dat op mijn gedachten. Maar let nu op. En wat voegt dan Paulus daarbij? Lettende op de nood van de gemeente van Korinthe, dat is ook onze nood. Maar een ieder beproeve zichzelf en eten alzo. Beproeven zichzelf. En zegt de kanttekenaar zo schoon. Gevoelende het rechte leedwezen en de droefheid over de zonden. Zo triolende. O, als het echt is, kan dat toch niet anders. Maar nooit vergeten. Uit hoe grote nood en dood gij verlost zijt. Eenmaal, maar ook steeds weer opnieuw. En ook komt daar ook weer die nadruk. Om daarna nooit bovenuit te groeien. Uit de nood die ik ook blijf omdragen. Tot het uur van mijn sterven. Geliefde de geschiedenis. Van Esther. De brieven zijn beschreven. De brief van de dood, de brief van het leven. De brief om te gedenken. De 14e en de 15e van de 12e maand. De maand Adar. Purim. Loten. Purimfeest. Nooit vergeten. Drie stukken. Ellende. Verlossing. En dankbaarheid. Nooit vergeten. En de dichter. Die het enigszins te binnen mag brengen. Het bevel. Maar ook de zoetheid daarin en de goedheid daarvan. Gaat het zingen. Ik zal gedenken, Heer. Ik zal het doen. Ik zal gedenken. U zegt het, gedenk dan, ik zal gedenken, hoe voor deze u, Heere, ons gunst hebt bewezen. En dat willen we nu samen zingen. Dat is het 7e vers van Psalm 77. Het 7e van Psalm 77. gemeente, in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid heeft de Heere zijn kerk verkoren, uitverkoren. Wat denkt u? Wat denkt u? Zo willekeurig hierin, daarin en die nog? Denkt u zo? Ik las een keer, ik zal er niet te veel van zeggen, ik las een keer een voorbeeld van iemand die meende dat wat dichter bij de gemeente te moeten brengen. Ik las een voorbeeld over de verkiezing en de redding van zondaren ongeveer in deze geest. Stelt u voor, er liggen een heleboel mensen in een snel stromende rivier. De rivier gaat onder een brug door. En die rivier die eindigt in een afgrond. En daar komt dan iemand aangesneld op die brug en die hangt voorover. Die ruikt er hier nog een en daar nog een en zo nog een. Is dat het, denkt u? Want dan breng je niks dicht bij de gemeente, maar dan breng je het onnoemelijk ver weg van de werkelijkheid en de waarheid. Is dat dan Gods wijze van handelen? Hier is een en daar is een. Dan zou u bijna zeggen dat is een lot uit de loterij, of niet soms. En die zijn er ook hoor. Maar net hoe het valt, hè. Een lot uit de loterij. Staat u puur in? Nee, mijn vrienden. Laten we hier maar met eerbied nadrukken. Als het gaat om de eeuwige verkiezing. Redenen. Wat is dat wonderschoon gezegd. Beter kun je het gewoon als mens niet zeggen, denk ik. Redenen, zo heeft men dat toch gezegd. Redenen heeft de Heer uit zichzelf genomen. Om nou die te verkiezen, die te verwerpen, ja. Daar kan ik niet inkomen. Maar God heeft redenen uit zichzelf genomen. En wie nu een waarheid mag geloven, dat is een Godswonder. Dat God goed is en Hij is goed. Die heeft het uit zichzelf, uit zijn eigen goedheid genomen. En dan is de eeuwige verkiezing is goed, want God is goed. Dat is een zoet woord. Verkiezende liefde. Redenen uit zichzelf genomen. Er is geen lot geworpen hoor. Wie wel en wie niet. Verfoei uzelf diep in het stof als u zulke gedachten van de Heer koestert. En over de uitverkiezing. God is recht. In al zijn werk. De werken naar binnen naar buiten. In al zijn werken. Gelooft u dat? Deze God heeft verkoren. In de eeuwigheid zijn alle mensenkinderen onder de staf van zijn verkiezende liefde doorgegaan. En hij heeft ze aangeraakt. U. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dat is de aardverkiezing. En toen. Toen. Was er een vraag in het hart van God. Maar hoe zal ik dan deze, die uitverkoren kinderen, hoe zal ik ze dan tot mij trekken? Zij zullen vallen in de zonde, in Adam zullen allen vallen. Maar hoe zal ik ze dan terugbrengen in mijn gemeenschap, in mijn hart, in mijn gunst? Waar toch de zonde gestraft moet worden met de eeuwige straf. Het recht eist voldoening. En toch, ze zullen mijn kinderen zijn. En toen moest Christus komen. In de raad des vredes is hij gekomen. En hij heeft gesproken, ik zal gaan om de prijs te betalen. om u genoeg te doen. Daar is onderhandeld in de Raad des Vredes tussen de drie enige God in de persoon des Vaders en de Zoon als vertegenwoordiger van de levende kerk, de kerk die levend gemaakt zal worden. Ik zal gaan. Ik zal mens worden. Ik zal de wet volbrengen en haar vloek zal ik dragen. Zo zal aan gerecht voldaan worden. En de verkiezing worden volvoerd. En gij zult niet tekort komen. Ik zal voldoening geven. In de Raad des Vredes heeft de Vader geëist vervulling van de wet, het dragen van de straf. En de Zoon heeft geëist het volk als loon op zijn arbeid en de vijanden als zijn voetbank, alle einden der aarde en een plaats in de troon van God, als de Godmens daar eeuwig te mogen zitten in de troon met zijn volk, met zijn kerk. Uitverkoren. Uitverkoren. En die hij tevoren gekend verkoren heeft om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Omdat hij de oudste van zijn broederen zou zijn. Die heeft hij ook geroepen. Geroepen, wat is dat? De schuldbrief in de tijd gegeven. Die verkoren is, maak dan uw roeping en verkiezing vast. Die werker van eeuwigheid verkoren is, krijgt de schuldbrief. Want die hij verkoren heeft, roept hij. Roept hij, en wat is dan die roeping? En dan zegt dat die kanttekenaar, o lieve mensen. Put er maar veel uit hoor, want dat is toch zo kostelijk. Wat hebben die mensen licht gehad, hè? Wat hebben die licht gehad? En dan gaat die kanttekenaar in Romeinen 8 verwijzen naar Johannes 6. Wat betekent dat? Gaat over de roeping. U zegt, nou ik word er ook geroepen. En ik zal er ook gehoor aan geven. En nou ben ik een gewillig mensenkind. En dan ga ik geloven. En ik ga aan de tafel des Heren. En dan, dat kunt u mij toch niet betwisten. Wie bent u wel dat die hij geroepen heeft? Dat is inwendige roeping. En wat is dat dan? O, zegt ik heb een tekst gehad. Daarbij ben ik vrijgesproken. O ja? Ben ik met een tekst vrij? En met die, ja. Dat staat niet in Johannes 6. Wat staat er dan? Niemand komt tot mij en kan tot mij komen. Tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En dat is die roeping. Dat is die inwendige roeping. Dat is die trekkende kracht Gods. Dan trekt hij uit de duisternis. Wat gebeurt er? Dan ga je zien wat dan duisternis. Wat zegt u? Als hij trekt uit de duisternis, dan gaat het licht op en dan zie je niks meer. Dan alleen zonde en schuld direct op de hemel. Dan roep je uit, wee mij, ik heb gezondigd. Draag mij uit, ik ben dodelijk verwant. Er gaat licht uit, mensen. Er zijn mensen, er gaat licht uit. Alleen maar zwart voor de ogen. De nacht valt in. Zondaar voor God. Daar komt de weeklacht. Als de schuldbrief is uitgereikt. Als het doodvol is weer klinkt van binnen. Weeklacht en geschrei. En ik verander daar niks aan. Weeklacht en geschrei. Dan gaat het volk van klacht tot klacht. U zegt, nee dat is niet waar het staat. En jawel. Van klacht tot klacht steeds voor. Hoe word ik met God verzoend? Hoe word ik met God verzoend? Geliefde. Zo Heere. U onderbreekt mij, dat mag. U zegt maar. Er staat in die kanttekening. Dat hij trekt tot het geloof. Ja. En dan de verwijzing naar Johannes 6. Maar verstaat u dan? hoe dat tot het geloof komt. Hij trekt. En hij gaat trekken uit de wereld. Dan wordt de wereld wereld. Dan wordt zonde zonde. Dan wordt schuld schuld. Zo trekt hij. Ik zal mijn volk geven. Een walg aan zichzelf. Ik zal hun zonde ordentelijk verhogen stellen. Zo trekt God. Door de nacht. Totdat wonderbaar ligt, geliefde. Dan wordt die stem gehoord. Betaal wat gij schuldig zijt. Dan gaat de ziel klagend als een gebogen biezen door dit leven. Hoe zou ik nog bekeerd kunnen wachten? Hoe zal het ooit nog goed komen? Is het alles? Oh nee. Ook mag je aanschouwen de gedaante van Christus. En dat kan ook veel uitwerken in zijn hart en leven. Als er een weg in die dierbare Zoon van God ontsloten wordt. Maar dan gaat hij ook leren dat hij ten aanzien van de wet niet kon. Ook ten aanzien van Christus niet kan. Ik kon de wet niet volbrengen. Al heb ik misschien alles gedaan. Nou, dat moet je maar nooit zeggen, want de mens doet niet veel. Maar ik heb die wet niet kunnen volbrengen. Die heeft mij gevloekt. Meer en meer. Maar ik kon ook Christus niet omhelzen. En dan hangt de mens tussen de wet en tussen Christus. En ik kan nergens bij. Ik kan nergens bij. En ik kan bij de wereld ook niet meer zijn. Dan hoor je nergens bij. En ik kan nergens bij. En dan komt het nooit meer goed. De trekking. De inwendige roeping. Schuld ingeleefd. Maar ook de gedaante van Christus aanschouwt. En dan met alles de dood in. Met alles de dood in. We hebben het zo even voor u gehouden, geliefde. Want wat ook de kanttekenaar nou zo schoon opmerkt. In die trekking, in die roeping, dat is hetzelfde, hè. Gaat hij een mens gewillig maken. En hij gaat willen. Wat God wil. Wat God ook nooit anders meer kan dan willen. De dood en de verdoemenis van iedere ziel die tegen God heeft gezondigd. En gaat hij leren. Dat de straf tegen de eeuwige liefde. Niet anders kan zijn. Dan de eeuwige rampzaligheid. En die gewilligheid, dat hoort ook bij die trekkende en roepende werking van God. Die gewilligheid geschiet in dat dodelijk strijdsgevecht. Eens met God geworden, zijt gij met mijn doem gediend. Eens met de Heere geworden, in dat dodelijk strijdsgevecht. Omgebogen en met Gods recht verenigd. En daar ligt zoveel zoetheid in. Zoveel goedheid in. Waar de mens, de ziel, God, God kan laten. Niet maar in een ogenblikje van toestemmen. Dat hoor ik zo hier en daar wel meer. Dan is uw ziel door smart overmand. En dan, ach, dan laat u het maar even los. Dan zegt u, nou ben ik het recht Gods toegevallen. Nee. U heeft wat met uw verstand misschien toegestemd. Wat u voor waarheid heeft moeten houden. Maar u heeft uzelf er nog nooit voor over gekregen. Want toen moest u vallen. Toen moest u verloren gaan. O dodelijke uren. Geliefde. De geest trekt. En buigt de wil. Tot de eenswillendheid. Ook met mijn eeuwig vloek en doodvonnis. Zijt gij met mijn doem gediend. En daar, geliefde, daar wijst de klok des hemels de verlossing van de ziel aan. Het is tijd om te komen. Hij komt. Hij komt om te omhelzen. Om lieflijk de wonden te openen. Wonden die spreken van vergevende liefde. Wonden waarin een ziel mag wegzinken. In de eeuwige liefde mag verzinken. Wonden die spreken. Genoegdoening. Het recht voldaan. In uw plaats. Omdat ik u lief met een eeuwige liefde heb gehad. In uw plaats. Mijn leven. Mijn ziel. Uitgegoten in de dood. De geloofsomhelzing. Als een antwoord op die overstelpende liefde. Het antwoord op die stem. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Gij zijt de mijne. Kan de bruid niet achterblijven. Ik heb u lief, o mijn beminde. Die al mijn lust en liefde zijt. De vereniging. De geloofsvereniging. En dat is wat de kanttekenaar bedoelt. Ja, hij trekt tot het geloof. In de vereniging met Christus. Om als een des doods schuldig. Ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. En op te rapen. Om als een verdoemelijk zondaar. Door de eeuwige godsliefde te worden omhelst. Dat is geloofsvereniging. Wegzinken in de liefde. Dan wordt de conscientie verlost van alle zonde. Dan is er geen schuld meer. En zo als een gereinigde bruid. Door de Vader vrijgesproken. Toen zijn wij niet vrij geraakt. Maar vrijgesproken. En vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Gij zijt gered. Ja. Gij zijt gered. En dat is wat Paulus zegt. Die hij gekend heeft. En verordineerd heeft. Die heeft u ook geroepen. En die heeft u ook gerechtvaardigd. Gewassen het bloed van Christus in de vereniging met de Zoon van God. En zo vrijgesproken door de Vader. En daar geeft nou die derde persoon getuigenis van in de ziel. Hoort u dat wonderlijk werk? Dat is een dringende werk altijd weer. Gewassen het bloed van de Zoon. Vrijgesproken door de Vader. En het getuigenis ervan door die geest. Die dierbare geest. En de geest getuigt met onze geest. Dat ze kinderen zijn. En die gaat die verheerlijken. En dat is de rechte orde, geliefde. Daar is een schuldbrief uitgereikt. Daar is een vrijbrief gekomen. In het uur der liefde. In die omhelzing, in dat versmelten. In de liefde van Christus. De vrijbrief. Hoort u dat? En dan volgt de gedenkbrief. Want die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. En die heeft hij ook verheerlijkt. Wat is verheerlijkt? Dat is heiligmaking. In beginsel en ten volle. Heiligmaking in beginsel, dat is tot aan het uur van een sterven. Dat is het heiligmaking. Opstaan in een nieuw godzalig leven. En na mijn dood heet het heerlijkmaking. De voltooide heiligmaking. Nooit meer te kunnen zonden. Nooit meer de Heere te kunnen bedroeven. Eeuwig weg te zinken. De ravijnen van de godsliefde. Eeuwig met Gods wil verenigd. En in zijn liefde verslonden te zijn. Heiligmaking hier. Heerlijkmaking daar. Maar het is één stuk. De dood maakt daar geen inbreuk op. Maar geeft alleen de weg vrij tot vervolmaking. Van wat hier is begonnen in beginsel. Wat is dat dan? Mijn wil omgebogen. U zegt, ik breng er niks van terecht. Heb je wel eens goed gelezen dan? Het goede dat ik wil. Oh, dat wil die ziel nou. Het vlees komt ertussen. Dat doe ik niet. Maar het goede dat ik wil. Dan is die wil hier omgebogen. Hè? Mijn vrienden, weet u daarvan? Weet u ervan? Weet u van een schuldbrief? Van een vrijbrief? Maar ook die gedenkbrief? Want als nou de Heere gaat verheerlijken. Dat beginsel van de heiligmaking gaat schenken. Wat eenmaal heerlijkmaking zal zijn. Als hij met zijn wil gaat verenigen. In zijn weg der geboden lid wandelen. Ootmoedig voor Gods aangezicht te leven. Krijgt u zalf om Christus zelf. Krijgt u liefde om dat volk te bedienen. Om er ook voor de naaste te zijn. In eenigheid en in waarheid met het volk te leven. Maar dan krijgt hij ook gedenken. Te gedenken. Krijgt hij ook. Niet alleen persoonlijk. In een terugleidende weg bij ogenblikken. Het werk weer eens te mogen aanschouwen. Dan krijgt hij ook het bevel. Om met al Gods kinderen. Aan één plaats. Zo het mogelijk is. Ook te gedenken samen. Wat de Heere heeft gedaan. En wie Christus voor zijn kerk zal zijn en eeuwig zal blijven. Onderscheid u. Een persoonlijk gedenken. Ik zei zo even. Oh, dat mag in de terugleiding steeds verder gaan. Daar is de Heere begonnen, zei ik. En bij terugleidend licht ging de Heere verder. Daar ben ik begonnen, mijn kind. En nog eens verder daar. En toen eenmaal in de eeuwigheid. Vastgemaakt met insluiting van onszelf. Door God verkoren. Zo ver terug om te gedenken. De eeuwige Godsliefde. Hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. Gedenken, dat is persoonlijk. Maar ook als gemeenschap. Als kerk van God. Levend gemaakt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Tweemaal. Paulus herhaalt het. Doe dat. Het bevel. Hoort bij de heiligmaking. Hoor bij het begin van de heerlijkmaking. Hier aan de tafel. Om straks eeuwig aan te zitten. Aan de ronde tafel van de ongehouden Godsliefde. Hier begint het. Het bevel. Doe dat het sacrament van het heilige avondmaal. Persoonlijk. Geliefde in de voorbereiding. Dan denk ik aan het woord van Esther uit haar brief. Weer te beleven. Toen, maar ook nu. Wat? Hoe groot mijn zonde en hoe groot mijn vervloeking is. Toen als een vloekwaardige, opgerapt, maar ook nu als een vloekwaardige over de wereld. Waard om vervloekt te worden, maar nooit meer vervloekt te kunnen worden. Omdat hij mijn vloek heeft gedragen. Dat is wat. Een vloekwaardige, het ware te zijn. En het toch nooit meer te zullen zijn. Omdat hij het heeft gedaan. En Christus te gedenken. Niet alleen wat God gedaan heeft aan mijn geest, maar ook Christus te gedenken. En hier zien wij de ware godsdienst in het hart. Wat is nou de verrukking van de kerk? Wat deed het oude volk werkelijk wel eens huppelen van zielenvreugd? Wat bedoelde Paulus met uitzinnig zijn in de Heer? Wat was het wat hij beleefde toen hij opgetrokken werd in de derde? Was Paulus een ogenblikje van zichzelf af. En dan hoefde hij niet eens meer te gedenken wat er ooit was gebeurd. Maar dan mocht hij nog maar één ding gedenken. Christus. In al zijn volheid. De middelaar graveersel opengevallen. En weg te zinken. Niet anders meer dan weg te zinken. Gedenken. En dat is het geliefde. In de voorbereiding geef ik u wel een ruimte. Kan niet diep genoeg. Onderzoek u zelf maar. Maar als dus echt viering mag zijn. Dat zal hier nog in alle gebrek zijn. Maar daar ten volle. Dan is het toch wat hij ook zegt. Zult gij mijn gedenken. Mijn gedenken. Maar dan moet je wel kennen. Als ik hem niet gedenken. Hem gedenken. Hem gedenken en vertrouwen. Dat hij door de Vader in de wereld is gezonden. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. En de toren van God onder welke ik eeuwig had moeten verzinken. Heeft gedragen heel zijn leven. Heel zijn leven, maar toch wat bijzonder aan het einde. In de hof, aan het kruis. De wet vervuld, de vloek gedragen. Versmelten in Christus. Ja, en uit die stervende vriend bediend te worden. Om als een stervende op weg te gaan naar de grote tafel. Naar het eeuwig vaderhuis. Geliefde. Hier in het begin staan straks. Met Christus. Verzadigd. Te worden. Geliefde. Die de Vader heeft verheerlijkt. En zijn volk heeft gezaligd. Gedenken. Gedenken. En in die weg ook verzekerd. Te mogen worden. Hij gebonden. Ik ontbonden. Hij te schande gemaakt, ik nooit meer te schande. Hij geoordeeld en ik vrijgesproken. Gedenken en verzekerd te worden van zijn hartelijke liefde en trouw jegens mij. Ik moet eindigen, mijn vrienden. Heeft u iets te gedenken? Ja, u heeft wel eens wat meegemaakt. Ik ook. Kun je te verhouden? Wat? Als houdbare grond om God te ontmoeten. Heb u wel te gedenken? Wat grond heeft voor de eeuwigheid? Heeft u dus schuldbrief gekregen? Weet u van een vrijbrief? Maar ook van een gedenkbrief. En als u dit alles niet weet. We leven een tijd. Men stapt over het eerste stuk heen. Men is zo verlost. Maar van geheiligde blijdschap weet een mens niet meer. Huppelen, uitzinnig zijn in de Heer. Weet u het? Weet ik het? Donkere tijd. Maar als we dit niet kennen. Dan moet u dit bedenken. Er valt niks te gedenken. Dan moet u dit bedenken. Wat? De hel. Bedenken. De eeuwige rampzaligheid. Waarom? Dan zult u gedenken. Gedenken. Uw verloren tijd op aarde. Uw verzondig leven hier. Die korte tijd dat u gegeven werd. Om een God te zoeken. Dat zult u dan gedenken. In die eindeloze eeuwigheid. De tijd die hier verspild hebben. Met te zoeken de dingen die beneden zijn. Op te gaan in een wereld die... die ten einde gaat. Met drogbeelden uw oog trachten te verzadigen. Met ijdelheid getracht uw hart te vervullen. Dan zult u gedenken. Had ik maar. In uw tong kauwen. Van berouw. Waarop nooit geen verlossing zal kunnen komen. En God luisteren. Dan zult u gedenken. Had ik maar. En was ik maar. Toen die avond. Toen nog kon. Toen u mij hebt geroepen. Om nog te zoeken wat tot uw vrede is dienende. Zult u gedenken. Ook deze dag. Geliefde 17 oktober 2012. En toen kon u nog bekeerd worden. En dan nooit meer. Volk. Gedenken. Wie heeft het gezongen? Is dat waar? Dag en nacht. Wat zo wonder is. Ik had er nooit meer uit. Gedenken dag en nacht. En straks in die grote eeuwigheid. Gedenken mijn God. Dat gij het hebt gedaan. Dat gij het hebt gedaan. Gedenken. En dan maaltijd houden. Gedachtenis maal. Een vreugde bedrijven. Met dat volk. En samen delen die godsliefde. En als één kerk vervuld zijn van de eeuwige godsliefde. Als de Heere zal zijn, alles en in allen. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Heere, zo mocht een ogenblik verwijlen in dit bedehuis. Om te gedenken, nee, om te leren gedenken. Om opnieuw te horen als ze het toch weer niet hebben gedaan, om alsnog te gedenken en weer te gedenken. Gedenk, mijner, zei de moordenaar. Maar hij kreeg veel meer. Heden met mij in het paradijs, dan zult u mij aanschouwen. Dan zult u niet in mijn gedachten, maar in mijn hart zijn. Dan zult u eeuwig in verwondering gedenken. De genade Gods in Christus. Als een vloekwaardiger aan het kruis hangende verlost ter elfde uren. Daar zal de eeuwigheid vol van zijn. Hetgeen gij hebt gedaan. Heren, dan is het waar aan de ene kant. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Dan zal de ellende eruit zijn. Maar er staat een lam. In de eeuwigheid zal dat lam daar toch staan, Heer. Dat heeft de Johannes toch getoond. Dan mag dat volk ook wel eens gezien hebben als de hemel geopend werd met wonden. Een lam met 5 wonden. Dat zal toch eeuwig het lam zijn waar de kerk in verlustigt. Dan zullen we eeuwig denken als de tijd er niet meer zal zijn. Heren, dat we daar niet gemist zullen worden. Dat we daar niet gemist zullen worden. Omdat we in deze korte tijd die wij nog op aarde zijn, zullen zoeken dat ene nodige. Wil daartoe ons nog geef het van u te mogen verliezen. Doe verzoening over onze zonde ook van dit avontuur. En heilig nog uw woord en heilig ons nog in uw waarheid. Om diens wil die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. En die kerk, geliefde die daar nou van weet, schuldbrief, vrijbrief, gedenkbrief, zingt: ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofd in het heetsgevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Het zachtmoedig volk zal rijk verzadigd wezen, ten dis geleid. En wat er verder volgt in het 13e van Psalm 22. Dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.